Gemeente, ook vanmiddag openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Marcus. Wij lezen uit hoofdstuk 14, de versen 41 tot en met 64.
En hij kwam ten derde male en zeide tot hen: slaapt nu voort en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen. Ziet, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, die mij verraadt, is nabij. En terstond, als hij nog sprak, kwam Judas aan, die één was van de twaalven, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende: dien ik kussen zal, die is het. Grijpt hem en leidt hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide: Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En ze sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een degene die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn oor af. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Dagelijks was ik bij u lieden in de tempel, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij, hem verlatende, zijn alle gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden. En zij leidden Jezus heen tot de hoge priester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal des hoge priesters. En hij was mede zittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. En de overpriesters en de gehele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. Want vele getuigden valselijk tegen hem. En de getuigenissen waren niet eenparig. En enige, opstaande, getuigden valselijk tegen hem, zeggende: wij hebben hem horen zeggen: ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in 3 dagen een andere, zonder handen gemaakt, bouwen. En ook al zo was hun getuigenis niet eenparig. En de hoge priester in het midden opstaande vraagde Jezus, zeggende: antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de hoge priester en zeide tot hem: zijt gij de Christus, de Zoon des gezegende Gods? En Jezus zeide: ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. En de hoge priester, verscheurende zijn klederen, zeide: wat hebben wij nog getuigen van nodig? Gij hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij alle veroordeelden hem des doods schuldig te zijn.
Gemeente, zoals ik ook vanmorgen zei, keren we voor de tekst van de prediking van vanmiddag terug naar Marcus 10. Wij letten vanmorgen op het 32e vers en lezen nu door om onze aandacht te geven aan het grootste deel van vers 33. Vers 33, afgezien van de laatste regel, daar zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen: ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen hem ter dood veroordelen. Geliefde gemeente, vanmorgen ben ik de preek ook begonnen met het noemen van een aantal items uit het recente nieuws. Ik zou dat vanmiddag eigenlijk ook kunnen doen door u de namen te noemen van een aantal mensen die in de afgelopen weken onze aandacht hebben gevraagd omdat ze betrokken zijn bij grote rechtszaken. Dat was ook zoiets wat in de afgelopen tijd heel vaak aan de orde was. En dan weer hoorde je de naam van Willem Holleder. Of van Jos B. Of, misschien wat minder bekend, omdat het in het buitenland is, van Michael Cohen, de voormalige advocaat van Donald Trump. Overigens een man met een merkwaardige achternaam. Ik weet niet of u dat wel eens zich gerealiseerd hebt, dat alle mensen op aarde die Cohen heten nog afkomstig zijn uit de familie van Aaron. Cohen betekent priester. Mensen die uit dat geslacht afkomstig zijn, dat hebben de Joden tot op de dag van vandaag bijgehouden. Maar als je die namen noemt van mensen die dan voor de rechter zich moeten verantwoorden, en je leest de verslagen van die rechtszaken, je hebt er een bepaald gevoel bij, ook misschien wel over de vraag wat iemand dan voor straf zou moeten krijgen vanwege de misdaden waarvan hij wordt beschuldigd. En vervolgens komt het moment weer dat je gedachten zich op wat anders richten en je gaat weer over tot de orde van de dag. Je bent er eventjes bij betrokken, maar het heeft verder op je eigen leven geen invloed. Dat ligt nou totaal anders met de zaak waar ik vanmiddag uw aandacht voor wil vragen. De zaak Jezus. Want die rechtszaal waarin wij hem vanmiddag voor zijn rechters zien staan in Marcus 14 en waarvan hij in Marcus 10 al getuigenis heeft afgelegd, die rechtszaal heeft iets merkwaardigs. Je zou kunnen zeggen, die heeft nou eens voor de verandering geen publieke tribune. Waar mensen op een afstandje zouden kunnen gaan zitten en de zaak zo'n beetje aankijken en hun mening daarover geven en vervolgens weer naar huis gaan. Nee, bij deze zaak, gemeente, of je dat nou weet of niet en of je dat nou wilt of niet, maar daar zijn wij allemaal op het nauwst bij betrokken. En dan als het goed is op de manier zoals de profeet Jesaja daar in zijn dagen al van heeft gesproken, toen die zei en de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. En u weet in het hoofdstuk Jesaja 53 gaat dat voortdurend heen en weer. Wat er met hem gebeurt heeft met mij te maken. En wat hij plaatsvervangend doorstaat, dat is tot verlossing van zondaren. En dat maakt, ik hoop dat u dat ook aanvoelt als we de preek beginnen, het letten op de rechtszaak van Jezus van Nazareth tot een uniek gebeuren. Iets waarbij je je eigen hart ook moet laten betrekken om jezelf af te vragen. En die ene die daar voor zijn rechter staat, is dat nu al degene geworden die mij voor het goddelijk gericht heeft vrijgepleit? Er is nog iets unieks aan die zaak van Jezus van Nazareth, gemeente. En dat is het aantal rechters waar hij op één en dezelfde dag zich heeft voor moeten verantwoorden. U weet, als mensen in hoger beroep gaan om van de ene rechter naar de andere te gaan, om de zaak nog eens te laten beoordelen, dat is een slopend en een slepend proces en daar gaan vaak maanden overheen. Maar de Heere Jezus heeft op één en dezelfde dag voor verschillende rechters gestaan die hem eerst geoordeeld en vervolgens veroordeeld hebben. Uiteindelijk werd dat de wereldlijke rechter Pontius Pilatus die hem rechtstreeks naar het kruis verwezen heeft. Nou, op die man letten we vanmiddag niet. We komen daar gewoonweg niet aan toe. Want wij gaan nu eerst eens samen letten op wat de Heere Jezus in het begin van Marcus 10 vers 33 heeft aangekondigd en wat u in de schriftlezing heeft zien gebeuren. Dat is niet de wereldlijke rechter, maar wat ik zou kunnen noemen de Heere Jezus die voor zijn geestelijke rechters komt te staan. En wat mij daarbij opviel, en daar zullen we in de loop van de preek nog wel wat meer van horen. Ik had het net over een man die Cohen heet en die er nog één is uit de familie van Aaron. Maar je komt in de schriftlezing ook verschillen van dat soort mensen tegen. Nakomelingen van de hoge priester die als priesters een oordeel gaan vellen over de Heere Jezus Christus. En wat we over hen en over de rest van dat Sanhedrin horen. En wat we over de Heere Jezus ook vanmiddag weer mogen horen. Gemeente, het is hopelijk voor ons allemaal heel leerzaam. Als we als thema boven de prediking schrijven. Jezus en zijn geestelijke rechters. Drie gedachten. In de eerste plaats wordt hij als Gods gezalfde afgekeurd. Hij wordt vervolgens als Gods zoon afgekeurd. Hij wordt tenslotte als Gods lam goedgekeurd. Jezus en zijn geestelijke rechters. Gods gezalfde gekeurd. Gods zoon afgekeurd en Gods lam goedgekeurd. Het is natuurlijk een bekend tafereel, gemeente, wat wij in Marcus 14 ons hebben laten voorlezen. Jezus die dan voor het Sanhedrin geleid wordt, die groep van maar liefst 70 mannen onder leiding van de hoge priester. Die waarschijnlijk daar in die zaal, in het huis van Caiaphas, in een halve kring gezeten hebben. En daar hebben gekeken naar hem die in het middelpunt is neergezet, gebonden en wel. Zo bekend dat je misschien wel denkt, nou ja, dat is een geschiedenis. Ik had dat zo uit mijn hoofd ook wel na kunnen vertellen. Er zal wel niet veel nieuws over te melden zijn. Maar zoals dat wel eens vaker gaat bij bekende geschiedenissen uit de Bijbel, moet je dan toch maar eens voorzichtig zijn met dat oordeel. En toch maar eens heel goed kijken wat er nou precies gebeurt. Als dus gebeurt op Goede Vrijdag wat Jezus onderweg naar Jeruzalem heeft gezegd. Hij heeft zijn discipelen gezegd, er komt straks een moment, dan wordt de Zoon des Mensen overgeleverd in de handen van een aantal mensen, van overpriesters en schriftgeleerden. En misschien is u wel opgevallen dat de schriftlezing waarbij dat uiteindelijk gebeurt nog een categorie mannen noemt. Niet alleen priesters en schriftgeleerden, maar daar worden vervolgens bijvoorbeeld in vers 53 ook nog ouderlingen genoemd. Mensen die leiding gaven aan het volksleven van Israël. Je zou ze haast de politici van toen kunnen noemen. Hoewel ze natuurlijk beperkte macht hadden. Vanwege het feit dat de hoogste beslissingen door Pontius Pilatus genomen moesten worden. Ik heb mij afgevraagd, gemeente, als je dus de tekst leest waar we ons uitgangspunt nemen in Marcus 10. Waarom de Heere Jezus in die aankondiging wel die priesters noemt en die schriftgeleerden, maar die ouderlingen op dat moment eventjes laat vallen. Maar misschien heeft dat wel te maken met wat er op deze dag gebeurt, op Goede Vrijdag. Ik heb u net gezegd, Jezus komt voor twee rechtbanken te staan. Want die geestelijke leiders van Israël en ook die politici, tussen aanhalingstekens, die ouderlingen, ze hebben wel de macht om Jezus op een geestelijke manier te beoordelen en om vanuit de wet van Mozes iets van hem te vinden. Maar om hem vervolgens dan ter dood te veroordelen en dat vonnis uit te voeren, dat is hen door de Romeinen niet toegestaan. En dat voorrecht, dat privilege is aan Pilatus voorbehouden. Het kan best wezen dat daarom in Marcus 10 wel die twee andere categorieën worden genoemd, priesters en schriftgeleerden, maar die ouderlingen niet. Maar u moet maar bedenken, en dat heeft dus onze schriftlezing ook verteld, ze waren er wel bij. Alle drie de onderdelen van het Sanhedrin. Ze hebben alle drie zich gebogen over de zaak Jezus. En nou zei ik net, dan moet je ook bij zo'n bekend gedeelte als dit heel goed kijken wat er gebeurt. Ik zou u willen uitnodigen om die zaal in gedachten te nemen, die halve kring met 70 mannen die met argusogen naar die ene beklaagde zitten te kijken. En dan moet u in gedachten eens van de beklaagde naar de rechters kijken en dan weer terug. Het kan best wezen dat u dan hetzelfde overkomt als wat mij overkwam bij de voorbereiding van de prediking. kan wel eens gebeuren dat je mensen ontmoet die familie van elkaar blijken te zijn, maar in eerste instantie had je het niet opgemerkt, maar toen stelden ze zich nader voor en je praatte wat vaker, wat langer met die mensen en opeens zag je, ja, het zijn broers van elkaar. En ik had het op het eerste gezicht niet gezien, maar als ik kijk op die blik van die twee en als ik let op die trek rond die mond en als ik goed luister naar het stemgeluid, ze hebben toch veel meer gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. Nou, kijkt u zo eens, gemeente van de Heere Jezus, naar het Sanhedrin en weer terug. En kijkt u dan naar de Heere Jezus op de manier zoals we vanmorgen naar hem hebben gekeken. Ik weet niet of de jongelui dat nog weten. Toen hebben we de Heere Jezus onderweg naar Jeruzalem zien lopen. En toen hebben we gezegd, daar loopt hij op drie manieren. Als profeet, als priester en als koning. Kijk eens naar hem. Kijk bijvoorbeeld dus als priester naar hem. Hij staat daar op dat moment ook als priester. Maar een heel aantal mannen die daar naar hem zitten te kijken, onder wie de voorzitter van de vergadering, zijn ook priesters. Zelfs voorname priesters, overpriesters. Maar als je die twee tegenover elkaar ziet staan, gemeente, dan zou je die tegenstelling moeten bezien op de manier waarop later de Hebreeënschrijver ernaar gekeken heeft. Die in Hebreeën 7 heeft gezegd, kijk nou eens naar die vele priesters van de oude bedeling, die juist met z'n velen waren, omdat ze offers brachten die nooit verzoening voor de zonde konden bewerkstelligen. Tegenover die ene van de nieuwe bedeling, die enige naar de ordening van Melchizedek, die met dat ene offer heel zijn volk zou verlossen. Ziet u ze tegenover elkaar, gemeente? De ene priester tegenover de velen. Maar de Heere Jezus is op Goede Vrijdag ook nog steeds profeet. En nou is profeet zijn iets wat wij ook doorgaans koppelen aan het Oude Testament. De meeste profeten die u kent, die vindt u ook in het Oude Testament. En een uitlegger die ik erop nasloeg merkte op dat in de tijd van het Nieuwe Testament een bepaald soort mensen in Israël eigenlijk als de opvolgers van de profeten werd gezien. En dat betreft ook een groep in het Sanhedrin die we daar zien zitten, de schriftgeleerden. Kijk, die profeten van het Oude Testament, dat waren mensen die in hun tijd konden zeggen, zo zegt de Heere. Mensen die God kenden, mensen die de wil van God kenden en die de mensen ook vertelden, wat wil God van u? Ook in het dagelijks leven. En dat zijn nou in die tijd, gemeente, de mensen die inmiddels de wil van God zwart op wit hebben in de boekrollen van het Oude Testament en die hun levenswerk ervan gemaakt hebben om de mensen van die tijd te vertellen, dat en dat moet je doen en zo wil God dat je gaat leven. Ziet u, gemeente, dat dan de ene profeet ook weer staat, oog in oog met een heel aantal andere profeten. Maar mannen die in de ogen kijken van hem, van wie een van de evangelisten heeft gezegd, hij was met recht en met ere de hoogste profeet die deze aarde bezocht heeft. Hij is de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. En wie kon meer dan hij de vader voor ons verklaren? U zegt, en hij staat er natuurlijk ook als koning, dominee. Inderdaad, de Heere Jezus is ook op Goede Vrijdag koning. Dat zetten ze straks zelfs op een bordje boven zijn hoofd aan het kruis. Jezus, de koning der Joden. En een heel aantal mannen die uit de zaal naar hem zitten te kijken, zijn ook een soort mensen met een koninklijk ambt. De ouderlingen, mensen die een leidinggevende taak hebben. Het koningshuis van David is weliswaar te gronde gegaan. Een koning uit Israël zelf mag van de Romeinen niet op de troon zitten. Maar de mensen, gemeente, die zijn plaats hebben ingenomen, ze staan oog in oog met de eeuwige koning van Gods volk. Nou ja, dat had je niet gedacht op het eerste gezicht, gemeente. dat de beklaagde en de rechter zoveel met elkaar gemeen zouden hebben. En misschien geeft dat bij deze of gene die het verhaal verder niet goed kent, wel een gevoel van opluchting. Hij zegt, nou, dat zou nog wel eens voor een meevaller kunnen zorgen, want als mensen nou elkaar ontmoeten, al is het in een rechtszaal, en al gaan er bijvoorbeeld allerlei vijandige blikken in de richting van de verdachte, maar als er nou uitkomt dat degene die daar staat en de mensen die daar zitten heel veel overeenkomsten met elkaar hebben, en dat ze eigenlijk een soort collega's van elkaar zijn, nou ja, hoe gaat dat onder de mens? Zouden dingen nog wel eens een keer niet zo heet kunnen worden gegeten als ze opgediend zijn? En dan kunnen misschien bepaalde dingen nog wel eens in der minne geschikt worden. Want we zijn toch allemaal uiteindelijk mensen van hetzelfde werk, dezelfde afkomst. U weet, gemeente, dat dat ook heel anders uit kan pakken. Juist ook onder mensen die heel veel gemeen hebben, misschien ook wel hetzelfde werk te doen hebben, maar dat er dan juist een bepaalde sfeer ontstaan kan van vijandschap, van haat en nijd en afgunst, als de een de ander gaat bekijken met de ogen van een concurrent. En als je dat nou eens naast Marcus 14 legt, begrijpt u dan als ik zeg dat dat in dit geval op drie manieren opgaat, dat Sanhedrin, vanwaar die vijandschap, vanwaar die afkeer, vanwaar die beslistheid om deze naar de dood te sturen. Het is gemeend omdat ze driemaal als priester, als profeet en als koning in de Heere Jezus een concurrent zien staan. Vandaar dat bij voorbaat het doodvonnis vaststaat. Ze moeten nog wel bedenken hoe ze het precies in het vat gaan gieten, maar dat hij naar het kruis moet, staat alvast. En misschien heeft u ook wel begrepen inmiddels dat we op deze manier ook een gelegenheid hebben gekregen om de tekst wat dichter naar onszelf toe te halen. Want kijk, wij zitten vanmiddag niet in de zaal van Caiaphas, we zitten hier rustig in de Bethelkerk. U staat via de prediking wel oog in oog met de Heere Jezus. Heb je dat gemerkt, kinderen? Je nou verder kijkt dan die dominee die er nou een keer staat, en als je verder kijkt dan de kerkenraad die daar zit, en je gaat eens wat verder denken dan de mensen die in deze dienst aanwezig zijn, je wordt in de prediking oog in oog gesteld met Christus zelf. Als profeet. Als priester. Als koning. En dan is het heel belangrijk om je nu af te vragen, wat doet de Heere Jezus met mij? Wat doet die verkondiging heel de dag al, want vanmorgen stond die ook zo voor me. Is dat iets wat mij aantrekt? Mag ik daaruit merken dat de Heilige Geest in mijn hart bezig is gegaan, omdat hij plek gemaakt heeft voor de Heere Jezus, en omdat hij me behoefte heeft gegeven aan een priester en een profeet en een koning? Of stoot hij me af? Omdat ik ook, dat is ook een hele ontdekking vanmiddag, gemeente, in hem nog eigenlijk alleen maar een concurrent zie. Iemand van wie ik heel de tijd in elke preek die ik over hem hoor begrijp wat hij allemaal is en wat hij allemaal doet. En wat hij trouwens veel beter blijkt te kunnen dan dat ik het zelf ooit kan doen. Alles wat bij God te doen is, kan Jezus 1000 keer beter dan een arme zondaar, of niet? En er toch niet aan willen. En daarom, al zou je natuurlijk nooit de keus maken die het Sanhedrin hier maakt. En je zou nooit zo openlijk je vijandschap tentoonspreiden als Caiaphas gedaan heeft. Maar als je je afvraagt, waarom ben ik nou nog nooit tot bekering gekomen? En wat houdt me nou eigenlijk op een afstand? En waarom gaat het in mijn leven nou eigenlijk niet verder? En waarom blijven de dingen zoals ze zijn? Dat je misschien vandaag wel moet ontdekken hoe dat komt. Er zijn allerlei manieren om een mens aan zijn zonde te ontdekken, gemeente, aan zijn onbekeerlijkheid. De Heilige Geest kan het ook op deze manier doen vanmiddag. En als je er vanmiddag aan ontdekt wordt, dan weet je, onbekeerde vriend, waar je om moet vragen. Heren, dat ik nou van mijn rechterstoel af mag komen en dat ik de beklaagde nou eens mag worden. Dat ik nou eens mag afleren om met mijn eigen offers voor u te komen en het zelf goed te maken, maar om het aan Christus over te laten. Dat ik nou eens mag buigen opdat u de eer krijgt en ik niet meer word dan een arme zondaar. En als ik zeg onbekeerden weten dan waar ze om moeten vragen. Vanmiddag mag ik het omdraaien en zeggen en als je hem nou zo nodig hebt gekregen. Jij arm en hij noodzakelijk, jij verwerpelijk, hij gepast, jij afzichtelijk, hij dierbaar. Dan weet je ook, kind van God, vanmiddag weer eens waar je de Heere voor mag danken. Ja, dat is nog maar het eerste van de preek, gemeente. Jezus als gezalfde gekeurd. En dan gaan we nog eens even wat meer op dat proces zelf in. U pakt Marcus 14 maar bij, dat moment waarop Jezus het Sanhedrin gaat ontmoeten. En dan gaat de zaak van start. En dat is meteen een moeilijke kwestie. Want als je de zaak goed bekijkt, de processtukken liggen voor ons, zou je zeggen. Je kan het precies op de voet volgen hoe het gegaan is. Maar dan blijkt er om te beginnen eigenlijk helemaal niet van een zaak sprake te zijn. Ja, dat proberen ze er wel van te maken. En er worden getuigen zat opgevoerd die van alles moeten gaan vertellen en die allemaal hun verhaal moeten doen. Maar de een na de ander wordt weer afgevoerd en elke keer is het Sanhedrin teleurgesteld. Ze vinden er geen twee die hetzelfde verhaal vertellen. Allemaal hebben ze wel iets in te brengen tegen de Heere Jezus. Maar de een zegt zus en de ander zegt zo en ze spreken elkaar voortdurend tegen. En uiteindelijk wordt dan dat ene voorbeeld eruit gelicht, weet u wel, over dat Jezus gezegd schijnt te hebben dat hij de tempel zou laten afbreken en dat hij de tempel weer zou opbouwen. Heilig schennis tegen een heilig gebouw, maar zelfs daar komen ze niet goed uit, staat er in Marcus 14. Alzo waren hun getuigenissen niet eenparig. Nou, u kunt zich voorstellen hoe die rechters naar elkaar gekeken hebben na een uur luisteren naar al die getuigen. En dat ze hoofdschuddend tegen elkaar hebben gezegd, ja, op zo'n manier wordt het natuurlijk niks. Elke keer denk je van, nou zijn we er bijna, maar is het weer niks. Ja, en dan komt dat moment dat die hoge priester Caiaphas denkt een gouden greep te doen. Die man legt eigenlijk halverwege het verhoor heel het proces stil. En die zegt, nou ja, we kunnen er lang en breed over praten, maar nou wil ik het eigenlijk even toespitsen op één vraag. Als we nou die ene vraag kunnen beantwoorden, dan zijn we er zo uit, want ik heb gehoord, en daar moet u nou maar eens antwoord op geven, Jezus van Nazareth. Mensen zeggen dat u zichzelf voor de Zoon van God houdt. Nou durft u dat hier hardop in deze zaal te herhalen, dat u die pretentie hebt, de Zoon van de gezegende God. En kijk, daarmee heeft Caiaphas natuurlijk wel een punt, gemeente. Ik bedoel, als Caiaphas op dit moment een normaal, gewoon, sterfelijk mens voor zich zou hebben. Een mensenkind zoals u en ik, die dat zomaar zou zeggen en die er geen grond voor zou hebben. Nou, dan zou je inderdaad, zoals hier later in het gedeelte ook gezegd wordt, een typisch geval van godslastering voor je hebben. Dat is blasfemie. Een mens die zegt dat hij Gods zoon is. Dat mag niet. Godslastering. Maar ja, hoe zit het dan in dit specifieke geval? Als de Heere Jezus dat nou ronduit gaat toegeven, want dat zegt hij dan verderop ook in datzelfde hoofdstuk, vers 62. Ik ben het, dat geeft hij toe. Mag de Heere Jezus dat zeggen? Daar zou ik even met u op willen doorgaan, gemeente. En dat doe ik dan weer, we blijven in diezelfde sfeer vandaag, aan de hand van die drie dingen die we vanmorgen ook al over hem gehoord hebben. Dat hij profeet is, dat hij priester is en dat hij koning is. Want als iemand nou werkelijk Gods zoon is, wat mag je dan allemaal van zo iemand verwachten? Dan mag je om te beginnen verwachten dat hij als profeet een zuiver en volmaakt getuigenis aflegt van wie God is. En wie God is, dat weten de kinderen hier, dat staat in de Bijbel in drie woorden, heel kort geschreven. God is liefde. Nou heeft Jezus dat waargemaakt. In de jaren dat ze hem nou in Israël hebben zien rondwandelen. In die jaren waarin hij zich heeft bekendgemaakt als de Zoon van God. Wat voor getuigenis heeft hij over God afgelegd? Wat heeft hij van de Vader laten zien, gemeente? Heeft hij de liefde van God getoond aan de mens? En dan denk ik dat een kind dat zondagsschool gehad heeft, nu op dit moment de preek zelf al zou kunnen voortzetten. En dan zeggen, dominee, dan schieten mij zomaar 10 verhalen uit de Bijbel in gedachten, waar ik uit kan horen dat de Heere Jezus dat inderdaad gedaan heeft. Kijk nou eens naar al die mensen die hij ontvangen heeft en te woord gestaan heeft tijdens een rondwandeling op aarde. Of het nou van de blinde Bartimeus was, of de bloedvloeiende vrouw. Of het nou over die man ging die door het dak kwam zakken op zijn bed. Of de melaatse die gereinigd was. En al die mensen met al hun kwalen en al hun geestelijke vragen. Hij heeft ze allemaal liefdevol en geduldig te woord gestaan en gegeven wat die mensen nodig hadden. Niet alleen God bleek liefde te zijn, maar ook de Zoon van God is één en al liefde. En hij heeft het niet alleen maar zo laten zien, hij heeft het ook gepreekt. Of het nou was toen hij de gelijkenis van het verloren schaap voordroeg, of de gelijkenis van de verloren zoon vertelde, of van de barmhartige Samaritaan. Hij heeft als profeet, als geen ander volmaakte liefde van God uitgebazuind. En als je hem als priester bekijkt, zo heeft hij zich ook in de afgelopen jaren geopenbaard aan Israël. Wat mag je van een priester verwachten die zegt, ik ben de Zoon van God? Dat hij zich priesterlijk en dan ook volmaakt onderwerpt aan de volledige wil van God, zijn Vader. En dat heeft de Heere Jezus andere mensen voorgehouden, dat dat de bedoeling van ons leven is. Leest u de bergrede, leest u dat de Heere Jezus zegt, er zal geen tittel of jota van de wet voorbij gaan. Daar ben ik niet voor gekomen, want die wil van God, dat is nou waar het om moet gaan in je leven. Maar hij mocht er zelf bij zeggen, tegen zijn discipelen, het is mijn spijze te doen dag en nacht de wil van hem die mij gezonden heeft. En die gemeente waar wij van kunnen genieten en waarvan je zegt, daar haal ik mijn hart nou aan op. Dat is mijn eten en mijn drinken, zeggen dan de mensen. Maar wat de Heere Jezus betreft, en dat toont hem als de priestergemeente, die altijd gewillig en volmaakt gebogen heeft onder de wil van zijn Vader. Dat was nou zijn eten en zijn drinken. Altijd, dag en nacht, de wil van zijn hemelse Vader. En wat mag je van iemand verwachten die koning is en die zegt, ik ben de Zoon van God? Misschien dat een kind zegt, dominee, dan bedoelt u zeker dat dan zo iemand zo machtig blijkt te zijn, dat wat voor probleem die ook ontmoet, maar dat hij het allemaal aan blijkt te kunnen, want hij heeft als koning de kracht van God zelf in zich. En dan denk je misschien alweer aan de Bijbelverhalen van de zondagsschool. Dan zegt een kind, dan denk ik aan dat moment, dominee, dat hij bij windkracht 11 op het meer van Galilea liep. En hij hoefde maar één keer te zeggen, zwijg, en toen was het wind stil. Ja, daar moest ik ook aan denken. Dat hij bij dat graf van zijn vriend werd neergelegd. Daar lag een man al 3 dagen achter de steen. Hij was gestorven en hij had begraven moeten worden. Maar als de Heere Jezus met die goddelijke kracht tot Lazarus roept, Lazarus, kom uit. Dan komt hij eruit, zo dood als hij geweest is. Geen probleem was voor hem te groot, gemeente. Geen ziekte die hij niet aankon. Geen bezetene die hij onverrichter zaken naar huis weggestuurd heeft. Hij is de koning. En hij heeft als zoon van God de kracht van de Allerhoogste. Nou, zomaar eventjes wat dingen, gemeente, uit wat ik dan zou kunnen noemen. Het cv van de Zoon des Mensen. Kijk, die mensen van Sanhedrin, die zijn bezig om een strafblad te zoeken. te kijken wat hij allemaal op zijn kerfstok heeft. Maar nou hebben we hier een curriculum voor ons. De levensloop van de Heere Jezus op aarde. En overal waar je kijkt en wat je ook leest. Maar hij heeft het getoond. Hij heeft het bewezen. Zijn aanspraken zijn niet verkeerd. Hij is de Zoon Gods. Mag hij zich zo noemen? En dan het antwoord, gemeente, van mensen die daar dag in dag uit met hun neus opgestaan hebben. Dat maakt het ook zo erg van dat Sanhedrin. Ze hebben er met hun neus opgestaan heel de dag. Maar dat die 70 mannen vervolgens zeggen, nee, dat mag die van ons niet zeggen. Godslastering. Maar u voelt hem alweer aankomen, gemeente. Nou interesseert mij verder niet wat Caiaphas ervan vond en wat de andere rabbijnen en de andere overpriesters ervan gevonden hebben. Maar wat vindt u nou van hem? Als hij zich ook aan u zo vaak heeft voorgesteld als de Zoon van God. Volmaakte profeet, volmaakte priester, volmaakte koning, machtig, gewillig, eerlijk, volkomen in zijn toewijding. Er is aan de Heere Jezus niks te ontdekken, gemeente, waarom ik hem afstotelijk zou vinden. En waarom ik zou kunnen zeggen, hij is het niet waard om die eer te ontvangen. Maar zeg dat nou eens persoonlijk. Geeft u hem de eer? Heeft u voor hem gebogen als de Zoon van God? Probeert u nog altijd op een afstand te blijven en probeert u dat te voorkomen? Om die knieval te doen en om dat te erkennen. En ik weet niet waarmee u dat allemaal hebt willen verklaren in de loop van uw leven. Je komt op mensen op huisbezoeken soms wel tegen die dat op allerlei manieren proberen te verklaren. Waarom het er niet van komt. Om echt voor hem te buigen en om je aan hem uit te leveren en in hem alles te zoeken wat je arme ziel nodig heeft. Ik heb 1000 verklaringen gehoord, gemeente. Maar u hoort al wel, de vragen gaan dezelfde kant op als vanmorgen. Heeft u nou gezien de persoon van de Heere Jezus reden om op een afstand te blijven? Heeft u reden om niet voor hem te buigen in geloof en bekering? Terwijl we hem op weg naar deze rechtszaal zien gaan en hem het allemaal horen aankondigen onderweg naar Jeruzalem. En terwijl hij gewillig stap voor stap hierheen op weg is, zie ik op zijn rug als het ware de letters staan die ook mij willen bevrijden van mijn schuld als hij zegt, ik voor u. Maar maakt u er gebruik van, gemeente? Hoe blijft u altijd nog uw eigen leven voortzetten? Als we elkaar vanmiddag aansporen om ons hele vertrouwen op de Heere Jezus te stellen. Dan mag u toch ook in de prediking horen dat de mens er alleen maar op vooruit kan gaan als hij een keer knakt en buigt en toegeeft en Christus gaat omhelzen. Ik mag toch ook degenen die dat in hun leven hebben leren kennen tot getuigen vragen. Laten we er nou eens ook getuigen bij halen, gemeente. Mensen die niet iets kwaads over de Heere Jezus willen zeggen, zoals in Marcus 14. Maar laten de getuigen dan eens opstaan die iets goeds over hem te zeggen hebben. Toen u dan verloren ging in eigen oog voor God en toen u aan de grond kwam te zitten met uzelf onder het ontdekkend werk van de Heilige Geest. En toen u uitgedreven werd tot hem en aan hem u alleen nog maar kon vastklampen, want er was niemand anders meer die u kon helpen. Heeft hij u teleurgesteld? Of was u net zo welkom als de mensen die ik u net uit het evangelie heb genoemd? En toen u uw onwil moest belijden, omdat u leerde inzien, het komt niet omdat de Heere niet wil. Het komt ook niet omdat ik zo machteloos ben, maar ik leef in vijandschap, in hardnekkig verzet. Ik ben een vijand van God en mijn eigen zaligheid. En de zonde, daar zit ik zo aan vast. Ik kan er zelf niet van loskomen. Maar toen je dat ging belijden en dat je onder de prediking zijn gewilligheid hoorde verklaren, die je hart ging verbreken. Was dat niet het geheim van je geloof? Dat hij je te sterk werd? En dat dat uiteindelijk ook kwam, omdat hij niet alleen als profeet en als priester je leven binnenkwam, maar ook als die koning met die goddelijke macht bewees dat hij sterker is dan je ongeloof en sterker dan de vorst der duisternis en sterker dan die zonde waar je niet van los kon komen. Maar dat hij het ook tegen jou ging zeggen, wat hij tegen de wind zei, zwijg. Dat hij ook tegen jou wilde zeggen wat hij tegen de verlamde in Bethesda zei, sta op. Je had 1000 keer tegen de ouderlingen gezegd, ik kan niet. En toen hij het zei, toen gebeurde het toch. Zalig gemeente als een mens te maken krijgt. Als die bevindelijk door de geest die het toe gaat passen, te maken krijgt met de profeet, met de priester en met de koning. Ik ga nog 1 keer met u terug naar die rechtszaal. Want ik heb nog behoefte om een keer goed met u naar die mensen te kijken. Die daar in die halve kring met z'n 70 opgesteld zitten. Om het doodvonnis over Jezus van Nazareth uit te spreken. Ik heb u net gezegd, het varieert in het evangelie nogal hoe die mensen precies worden omschreven. In Markus 10 worden de ouderlingen weggelaten. Ze zullen uiteindelijk de doorslag ook niet kunnen geven. Markus 14 noemt ze er dan wel weer bij. Maar toen viel mij op, dat zijn van die dingen die vallen je pas na de 8e keer op. U moet dat ook eens doen om niet 1 keer een schriftgedeelte te lezen, maar om dat nou eens biddend te herhalen en nog eens een keer te kijken wat staat er nou precies. Maar toen viel mij op dat dat gedeelte waarin de rechtszaak zelf plaatsvindt, vers 53 tot 63 zullen we maar zeggen, dat toen 1 categorie mensen uit het Sanhedrin wel heel prominent naar voren kwam. En toen ik er erg in kreeg, heb ik zitten turven. Het is maar liefst 6 keer dat dan vanaf vers 53 voortdurend dat woord priester valt. Priesters, overpriesters, hoge priester. En die andere leden van het Sanhedrin, die verdwijnen eigenlijk een beetje naar de zijlijn. Het zijn met name de priesters geweest, zegt Marcus, die hun aandeel hebben gehad in de ter dood veroordeling van de zonen Gods. Terwijl die mensen vandaag eigenlijk ander werk te doen hadden, gemeente. En ik weet niet of de kinderen dat nog weten, ik heb het daar vanmorgen ook even over gehad. Waarom gingen ze allemaal naar Jeruzalem en waarom waren ze allemaal in Jeruzalem? Wat viel er ook alweer te doen rondom die dagen? Er was een feest aan de gang. Het is volle maan geweest. En gisteravond hebben ze allemaal Pascha gevierd. Het feest van de ongezuurde broden is gaande. Er moest rondom die dagen heel wat werk verzet worden door de priesters, want het centrum van het Pascha, dat werd gevormd door die paaslammeren. Maar voordat je een paaslam mee naar huis mag nemen, om het straks dan te gaan slachten en te gaan opeten, dan moet een priester, een kohen, moet gaan vaststellen of dat beest wel geschikt is voor dat werk. Het moet een 1-jarig lam zijn, in de kracht van zijn leven. Moet vooral een volkomen lam zijn. Er mag geen gebrek aan zitten. Er mag niks aan ontbreken. Er mag niet hinken. Er mag geen enkel vlekje op zitten dat je denkt, oh, hij is niet helemaal goed. Een volkomen lam alleen is geschikt om te dienen als paaslam. Als middel om dat bloed straks weer aan die deur te laten strijken, om tegen de toren Gods over de zonde beschermd te zijn. Te dienen als middel voor het voedsel dat gebruikt mag worden als teerkost op de pelgrimsreis. Zoals dat ieder jaar daar in de huizen in Israël werd uitgebeeld. Dat was het werk van de priesters rondom het Pascha. En vandaag keuren enkele tientallen priesters, overpriesters, een lam, zoals ze dat nog nooit voor zich hebben gehad. In de kracht van zijn leven. Zo volkomen als ze er nog nooit één gezien hebben. Het Lam Gods staat enkele meters van hun stoel af. Niemand slaagt erin om ook maar iets op hem aan te merken. De ene na de andere valse getuige moest afdruipen. Het enige wat ze uit de mond van de Heer Jezus kregen was een waar getuigenis. Ik ben het, want hij is de Zoon van God. En dan nemen ze in hun vijandschap een verschrikkelijke beslissing. Enige die werkelijk helemaal volmaakt genoemd mocht worden. Je zult maar de Messias gezien hebben, gemeente. Oog in oog gestaan hebben met de Heere Jezus tijdens een rondwandeling. En dan vervolgens de beslissing nemen. Hij moet dood. Hoe noemen ze dat tegenwoordig in de rechtspraak? Dan wordt dat soms later, jaren later uitgezocht en dan zeggen mensen, dat was een grote gerechterlijke dwaling. Wat verschrikkelijk, ja, mensen zijn maar mensen. Een onschuldige ter dood veroordelen. Maar weet u, gemeente, en dat is nou het geweldige wat ik u in de derde gedachte van de preek mag voorhouden. Dan mag ik u iets geweldigs laten zien over de liefde, maar ook over de wijsheid van God in de hemel. Weet u nou hoe lief God zondaren heeft en hoe wijs God is in het besturen van alle dingen? Dat God kans gezien heeft, nou zeg ik het menselijkerwijs gesproken, om van die grootste gerechterlijke dwaling aller tijden juist de handhaving van het hoogste recht te maken. Dat hij deze mensen laat doen, al is het in een verkeerde weg en al is het met verkeerde motief. Maar dat hij ze precies laat doen wat ze doen. Deze dag behoren te doen. Want wat moesten ze doen? Ik zeg het nog één keer. Priesters moesten het paaslam keuren of het wel volmaakt genoeg was om te sterven. En dat doen ze. Ik moest denken aan wat je even hiervoor in het evangelie leest over de voorzitter van het Sanhedrin. Die man heeft ook onbedoeld iets heel moois gezegd. Hij bedoelde het verschrikkelijk. Toen hij een keer tegen zijn collega's zei, broeders, het is nog beter dat één mens dus de dood sterft dan dat het hele volk verloren gaat. En dan tekent de evangelist ook al aan, hij wist niet wat hij zei, Caiaphas, maar omdat hij de hoge priester van dat jaar was, was het wel een profetie. God liet het hem uitspreken, onbedoeld en ongewild, evangelie uit de mond van Caiaphas. En nou hier, gemeente, dat had u nooit bedacht. Daar was ik nooit op gekomen. Dat door de ergste beslissing die je kunt nemen, God zijn plan uitvoert en zegt, nou hebben ze gedaan wat ze moesten doen. De priesters hebben het lam goedgekeurd, want hij gaat sterven. Hij gaat sterven naar mijn raad en wilsbesluit. Voor de zonde van heel zijn volk. Ziet u, gemeente, dat aan de ene kant dingen zo kunnen gaan dat je zegt, nou van de kant van de mens gezien is het alleen maar vijandschap en alleen maar haat en nijd en alleen maar zonde en schuld. En dat God er toch zijn plan mee kan bereiken. Weet u dat Jozef dat een keer tegen zijn broers gezegd heeft, broers, datgene wat jullie met me gedaan hebben met die put en dat hele verhaal wat erachteraan kwam, jullie hebben dat wel ten kwade gedacht. God heeft het ten goede gedacht. Om een heel volk in het leven te behouden. Gelijk het heden ten dagen is. Gemeente, zoiets is hier ook aan de hand. Afgekeurd. En God zegt, en nou is die officieel toch goedgekeurd. Maar ziet u wat er gebeurt, gemeente, nu wij vanmiddag via de processtukken deze geschiedenis voor ons krijgen, om daar ook persoonlijk op te reageren. Ik zei u al, u zit niet op een tribune, zelfs niet op de galerij daarboven. Je zit niet op de tribune. Het gaat over jou vanmiddag. Het gaat over mij. Mens moet voor God verschijnen. Er is maar één manier waarop dat kan. En dat is door het geloof in Christus. En nou laat de Heere Jezus eerlijk zijn proces voor ons prediken. Zodat we zelf meekijkend over de schouders van het Sanhedrin ook mogen zeggen. Heere Jezus, wie bent u nou in mijn ogen? Laat God de Vader gemeente zijn zoon voorstellen terwijl hij naar het kruis gevoerd wordt. En God laat zien, hij heeft zijn plan tot redding van zondaren tot het einde toe laten uitvoeren. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, overgeleverd in de handen der zondaren. De geest van God laat het prediken gemeente. Omdat hij kracht op je ziel wil uitoefenen. Dat hij het ongeloof wil verbreken, de twijfel wil verjagen, het geloof van Gods kinderen wil bevestigen. U heeft zich niet tevergeefs aan Christus vastgeklampt. U heeft die ene juiste beslissing mogen nemen door genade, door u aan hem toe te vertrouwen. Lam Gods dat zo onschuldig uw geschikte middelaar wil zijn. Maar ik zou u na twee preken over de Heere Jezus vandaag wel willen vragen. Alles wat we u over hem verteld hebben. Is er nog iemand in de kerk over die tegen zoveel liefde en gewilligheid op kan? Zijn er nog redenen te bedenken om aan je oude leven, aan je zonde, je ongerechtigheid vast te houden? Is er nog reden, kind van God, om uw heiligmaking niet voort te zetten, maar om in de zonde te blijven liggen? Of vinden wij uit de prediking van vandaag reden om voor het eerst of opnieuw onze onwil eraan te geven, omdat we getroffen zijn door zijn gewilligheid? En dat zijn buigen in de dood mij ook weer doet buigen voor het eerst en opnieuw. Daarom en daartoe moest ik het vandaag preken, gemeente. En daarom moest u het vandaag horen. Het moest van de Vader, het moest van de Zoon en het moest van de Heilige Geest. Amen.